Goedemorgen, gemeente. Welkom in de Grote Kerk. Ook een hartelijk welkom aan onze gasten en de luisteraars van de Kerktelefoon. Vanmorgen gaat voor dominee Vreekamp uit Epe. Het orgel wordt bespeeld door de heer Herman Dalhuizen. De bloemen die hun eigen dienst vervullen, gaan na afloop van de dienst als goed van de gemeente Sint-Cruciusweg 13, Johan van Oldebarneveldstraat 10. Gemeenteleden die de bloemen weg willen brengen, worden verzocht contact op te nemen met mij. Tijdens de dienst worden de volgende collectes gehouden. De eerste collecte is voor de kerkvoogdij en de diaconale collecte is voor het vluchtelingenwerk. Na de dienst kunt u achter in de kerk onder het genot van een kopje koffie of thee nog even napraten. Voor de kinderen is er limonade. Ook onze gasten zijn van harte welkom. We beginnen onze dienst met het aansteken van de kaarsen aan het licht van de paaskaars door Sanne en Emma. Dank jullie wel. In stilte bereiden we ons voor op de dienst. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde schept, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk aan ons begonnen. We zingen, zo mogelijk staande, het openingslied, gezang 480. We wensen iedereen een fijne dienst toe.
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus. Amen. Deze zondag, de tweede van de zomer, zingen wij eerst de psalm van de zondag, het laatste couplet daarvan, psalm 27, het zevende vers. Laat ons bidden voor de nood van de wereld waarin wij leven, waarin wij wonen. En zingen wij het loflied, daarna zonder onderbreking, zonder tussenpauze. Want aan Gods goedheid is geen einde. Vanochtend met psalm 89, de versen 5 en 6. Laat ons bidden. God, God, wij roepen tot u voor alle mensen om levenslicht. Dat ze de zon niet voor elkaar verduisteren. Dat ze het aangezicht naar elkaar toewenden. Dat zij met menselijke warmte de kille nacht van deze wereldtijd bestrijden. Dat zij haardvuren van sympathie ontsteken. Dat ze zich niet door een andere God laten gezeggen, alleen door u, Heer, voor ons uit, die uitzichten opent, dageraad maakt, scheppend aanwezig wilt wezen. Heer, ontferm u, Christus, ontferm u, Heer, ontferm u, over ons. Jongens en meisjes, wij gaan even uit elkaar. Jullie gaan naar de eigen ruimte, zoals elke zondag. Ik wil iets aan je vragen voordat je uit ons midden vertrekt. Maar zullen we eerst met alle mensen in de kerk en thuis samen bidden? Het gebed van deze zondag. Gij die alle mensen wilt doen wonen in uw licht, in uw vrede, schenk ons uw woord. Opdat we niet in het duister verdwalen. En laat Jezus uw Zoon ons de liefde leren voor uw koninkrijk. Die ons doet leven op de plaats waar wij gesteld zijn. Dit uur en tot in eeuwigheid. Zo bidden wij samen. Kom, Heilige Geest. Amen. Kom jullie even bij me, voordat we naar de vijvervreugd gaan. Ga maar even zitten. Ik heb eerst een vraag aan jullie. Gaat het? Hoe oud denk je dat deze kerk is waar we vanochtend zitten? Wie zou dat weten? Durven ze te raden?
Een heel jaar lang.
Een heel jaar lang. Dat is al lang. Maar het is nog langer. Nee, de kerk, het gebouw. Wanneer is dat gebouwd? Hoe oud is het? Dat vinden ook de mensen misschien die vandaag hier onze gasten zijn wel interessant om te weten. Wie weet het? Schatters, wat denk je? Enig idee? 100 jaar?
Nee. Dat weet ik niet.
Maar je weet wel dat het niet 100 is. Wie durft nog meer verder te gaan? 1100 jaar? Jij durft. En je hebt gelijk. Het oudste stuk van de kerk onder de toren is gebouwd in de 12e eeuw. Dus zo ongeveer 800, 900 jaar. Nou, dan denk ik wel eens, hoeveel mensen zouden hier nu al die eeuwen door in de kerk geweest zijn? Nou, dat weet ik dus inderdaad helemaal niet. Maar wat is nou, mijn volgende vraag, wat is nou het belangrijke wat hier in deze kerk nou in de middeleeuwen en daarna gebeurd is? Weet je wel, van de geschiedenis waar we op school over leren, vaderlandse geschiedenis. Wat is volgens jou nou het belangrijkste wat in deze kerk altijd, al die tijd door gebeurd is?
Als Want altijd wordt er gepraat over God en Jezus. En dat is belangrijk. En wij zijn het belangrijkste.
Dankjewel. Ik vind het zo'n mooi antwoord. Het belangrijkste. Dat mensen uit Epe, mensen de omgeving, in dit huis, noem het maar een huis, over God hoorden, over Jezus hoorden, het mooiste. Tegenwoordig doet dat een dominee bijvoorbeeld. Wie zou de dominee willen worden? Wie van jullie? Ja, dan vraag je als dominee, maar wat dan wel? Is er nog een mooie beroep dan? Om dat door te vertellen zoals jij zegt. Nou, vanmorgen gaan jullie horen over het doorvertellen van de leerlingen van Jezus. En dan hoor je ook dat het niet dat het het mooiste is, maar dat het niet altijd het makkelijkste is.
Nou, het is niet altijd zo makkelijk om iets te doen.
Klopt. Dat weet je al heel vroeg. Het is niet altijd het makkelijkste om iets te doen. De discipelen van Jezus en de leerlingen en de dominees later en al die andere mensen van de zondagsschool. Het is niet altijd het makkelijkst. Daar gaan we het vanmorgen over hebben, want dan ben je ook goed voorbereid voor onderweg. Er is vanmorgen een scoutinggroep uit Zwolle in de kerk en die, ik ben er zelf nooit op geweest, maar die oefenen ook om ook een moeilijke dingen te doen die je onderweg kunt tegenkomen. Hebben jullie een hele fijne dienst en ik denk dat ik je straks nog weer terug zie hier. Hè? Komen jullie terug hier?
Ik denk het wel.
Tot straks. De eerste lezing is vanochtend uit de profeet Jeremia, hoofdstuk 29, het eerste vers en dan de versen 4 tot en met 14. En daar zingen we daarna zingen we het lied wat gemaakt is bij deze lezing. We kunnen het niet helemaal zingen, we zingen versen 1 en 2 uit gezang 37, maar dat volgt helemaal de schriftlezing. Het gaat over het volk Israël in ballingschap en dan zegt de profeet wat ze in die ballingschap mogen en moeten doen. En dat klinkt nogal voor sommige mensen een beetje vreemd. Ze moeten namelijk zorgen dat in dat verre Babel zij zo leven dat het een uitstraling heeft voor die mensen daar in de ballingschap. Jeremia 29, eerst het eerste vers. Dit is de inhoud van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem zond aan het overblijfsel van de oudsten der ballingen, aan de priesters, de profeten en het ganse volk dat Nebukadnezar uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap had weggevoerd. En dan het vierde vers. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, tot al de ballingen die uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap zijn weggevoerd, bouwt huizen en woont daarin. Legt tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters. Neemt vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters baren. Vermeerde daar en vermindert niet. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. En bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet misleiden. En luistert niet naar uw dromers die gij laat dromen, want ze profeteren u vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des Heeren. Want zo zegt de Heere, nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan. Door u naar deze plaats terug te brengen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onheil, luidt het woord des Heeren. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden, en ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord des Heeren, en in uw lot een keer brengen. Dan zal ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarin ik u verstoten heb, luidt het woord des Heeren. En u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Hier eindigt de eerste lezing. Uit het evangelie vervolgen wij de lezing uit Matteüs 10 voor de derde keer. Dat is een heel weerborstig, moeilijk hoofdstuk. Jezus zendt zijn leerlingen erop uit en dan gaat het vooral over de blokkades, de weerstanden, de tegenslag die ze onderweg tegenkomen. En ook wij gaan er vanmorgen doorheen, want in de kerk worden we op het ergste voorbereid, maar dan dus wel juist in de kerk. Matteüs 10 bij vers 34.
Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt als een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardige ontvangt als een rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleine, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan.
Rondom de uitleg en de verkondiging van Matteüs 10, van het gelezen evangeliegedeelte, zingen wij nog één keer op de laatste zondag van de maand juni het lied van de maand juni dat we in de Grote Kerk gezongen hebben. Dat is gezang 256. Dat zingen wij geheel, maar in twee delen. De eerste drie versen nu en na de preek straks de versen 4 en 5 van gezang 256. In Matteüs 10, gemeente, worden wij, zoals gezegd, op het ergste voorbereid. Want we hebben het ergste te vrezen. Wanneer we door Jezus erop uitgestuurd worden, en dat worden we, dat zijn we, hebben we inderdaad te vrezen. Daar gaat het vanmorgen over. En dit is denk ik wel de enige plek waar het ook echt kan, in de kerk. Erop uitgestuurd om te doen zoals Jezus doet. Zoals boze geesten uitdrijven. Dat heet in de tijd na Pim Fortuyn niet demoniseren, maar juist het omgekeerde. Ontdemoniseren. Hoe doe je dat? Of zieken genezen. Nou ja, denk ik dan, dat mag helemaal niet, want voor dat laatste moet je in onze tijd, en terecht, bevoegd arts zijn. Dus dat zou afvallen. Hoewel, de doden opwekken, moet je horen wie het zegt. Zelf doet hij het, Jezus. In zijn leven in drievoud, en dan zie je hoe hij steeds, om zo te zeggen, dieper die dood binnendringt. Eerst de dochter van Jairus, die is nog maar net gestorven. Maar dan de zoon van de weduwe Naïn, die wordt al uitgedragen naar de begraafplaats. En dan de derde Lazarus, en die is al een hele tijd in het graf. En dan Jezus zelf, die gaat helemaal het graf binnen om aan de andere kant er weer uit te komen. Opgestaan toen er gezegd werd tegen hem, opstaan. Het is genoeg geweest, het is tijd om op te staan. En daarbij komt nog het prediken, zegt Jezus, dat je als zijn leerling overal verkondigt dat het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. Soms denk ik dat het ene woordje nabij misschien wel het nieuwe van het Nieuwe Testament is. Je kunt het bijna aanraken. Nabij, dat is zowel in de ruimte als in de tijd. Het is niet ver meer, niet ver hier vandaan, heel dichtbij, nabij. En het duurt ook niet lang meer tot de tijd van Christus aan zal breken. De tijd van Christus, het is, zeiden ze in de oude kerk, Jezus Christus in eigen persoon, die het koninkrijk van God is. In vlees en bloed, ogen die je aankijken, een stem die je toespreekt, handen die je aanraken. Hij is het zelf, het koninkrijk van God in eigen persoon. Heel dichtbij. Om dat door te vertellen. Dat levert onderweg nogal wat angstigs op. We hebben het gehoord in de lezing, dat valt niet mee. Strijd, oorlog, scheiding dwars door gezinnen, families, huwelijken, relaties, broers, vaders, kinderen, schoonmoeder, schoondochter. Het zijn wat je noemt apocalyptische tijden, omdat het koninkrijk van God op enorme weerstand stuit in de structuren van deze wereld en onze cultuur. Zoals in een gedicht uit de Edda, en dat is dan een gedicht van ons vlees en bloed, van onze oude Germaanse traditie, voordat deze kerk gebouwd werd. Hoor maar eens even in die eindstrijd wat er staat. Broeders bestrijden, verslaan elkander, bloedverwanten, bloedschande plegen, overspel heerst op heel de aarde, speertijd, zwaardtijd, schilden splijten, windtijd, wolftijd. Eer de wereld vergaat, geen enkel mens zal de ander sparen. Ik wil hier weg. Ineens wil ik weg uit de kerk. Dit evangelie wil ik niet horen. Er is niemand die tussen mij en mijn kinderen komt. Never. Ik wil mijn leven leiden naar mijn eigen verlangen. Maar terwijl ik de kerk uitga op de drempel onder de toren naar het westen, dat is niet toevallig richting avond, richting ondergang, waar moet ik heen? Met het oosten in mijn rug, klinkt er een stem. Stem van achter mij onder het koor, precies daar onder de Christuskop in het hart van het oude koor. En die stem hoor ik achter mij roepen net voor ik de kerk uit ben. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Een leerling is niet meer dan zijn meester. Het moet jou genoeg zijn dat de leerling wordt als zijn meester. Ik kan niet weg. Vluchten kan niet meer. De angst is er wel, maar dat is nu de angst voor Jezus, dat hij zulke woorden durft te spreken. Vrees niet, hoor ik dan. Het staat er 3 keer in Matthäus 10. Altijd in de Bijbel hoor je dat zeggen door de hemel, wanneer op aarde een mens schrikt voor het licht van God. De herders in Bethlehem, die bonkige kerels in de kerstnacht, die waren heus niet bang in het donker. Maar ze vreesden met grote vrezen toen het licht van de hemel de heerlijkheid des Heren hen omschreef. Als erop aankomt zijn we niet bang voor het donker, maar bang voor het licht van Jezus. Vrees niet, ik verkondig jullie grote blijdschap. Laat maar horen. 3 keer achter elkaar in Matthäus 10 horen we Jezus het zeggen tegen de leerlingen die op het ergste worden voorbereid en die het ergste te vrezen hebben. En ze zijn ook werkelijk doodsbang. Vrees niet. Laten we horen. 3 keer. Ik begin met de eerste en de derde keer. Het is nog uit de lezing van vorige week, maar Matthäus 10 is tenslotte 1 geheel. 3 keer vrees niet. De eerste en de derde keer. Dat zijn wat lichte herkenningen, zo van kleine dingen uit het leven. Zoals het eerste. Als je nou bang bent, als je erop uitgezonden wordt, bedenk dan dat alles aan het licht zal komen. Het ergste is natuurlijk wel als je moet denken dat in deze wereld de maffia en de ondergrondse bewegingen en het kwaad en het grote kwaad en het kleine kwaad, dat het nooit aan het licht zal komen. Jezus zegt, niets is verborgen of het zal aan het licht komen. Ook het kwaad dat tegen jou beraamd wordt, als mijn leerling, zal aan het licht komen. Helpt dat? Zet een schijnwerper op een inbreker en is nergens meer. Wat je hoort fluisteren in het oor, zal van de daken gepredikt worden, de platte daken in het oosten, de platforms van het nieuws, waar je elkaar als buren de nieuwtjes doorvertelt en uitwisselt en verder roept over de daken. Zo openbaar zal het allemaal worden, ook het kwaad wat tegen jou onderweg beraamd wordt. Dat is het eerste, wees dus niet bang. Over de mussen, Gods liefde voor een mus. Geen mus valt ter aarde zonder de hemelse vader. Er staat niet, even terzijde, zonder de wil van de hemelse vader. Er staat zonder de hemelse vader. Het gaat niet buiten God om. Mussen zijn in deze tijd waarin Jezus spreekt heel weinig waard. Ze worden verkocht. Ze zijn zelfs in de uitverkoop en er valt er een over de mand heen. Niemand kijkt er naar om. Een musje. God gaat die mussen ter harte. Zo ook jou. Hij houdt van je tot in het detail. Kostbaar is een mens. Oneindig kostbaar. En daarom moet je niet bang zijn. Je gaat de mussen nog heel veel te boven. En dan komt daartussen dat eerste en derde, dat tweede in. En dat is inderdaad het scherpste van alles. Ik lees de tekst voor. Beetje letterlijk vertaald, vers 28. Jezus kijkt zijn discipelen in de ogen en kijkt ons in de ogen en hij zegt, blijf niet steken in de vrees voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Leer veel eer hem vrezen die en ziel en lichaam kan verderven in de hel. Wees niet bang voor mensen die het lichaam doden. Nou, ik wel. De dood van het lichaam, natuurlijk ben ik daar bang voor. Ja, zegt Jezus, ze kunnen wel het lichaam doden, maar niet je ziel. Alsof dat helpt, alsof het niet verschrikkelijk genoeg is dat mensen in de wereld worden gedood bij het leven. Door medemensen. Is dit woord van Jezus niet een doekje voor het bloeden? Ik zeg het hem, recht in het gezicht, letterlijk. Is dit niet een doekje voor het bloeden? Tegelijk blijf ik luisteren. Er is zoiets van, moet je horen wie het zegt? Er is iets in die stem van Jezus die mij toch doet luisteren en ik blijf luisteren, wel het lichaam, niet de ziel. Het wil in elk geval niet zeggen dat het lichaam er niet echt toe doet en dat het om de ziel gaat. Dat is een oude tegenstelling die we niet zo meer willen nazeggen. Wij geloven in de incarnatie, de vleeswording van het woord van God, notabene, in de lichamelijkheid, dat God de lichamelijkheid heeft geschapen en bemind en dat hij ons ook lichamelijk voor zijn aangezicht wil zien leven. Maar de ziel is wel meer dan het voedsel, zoals het lichaam weer meer is dan de kleding. De ziel, dat is het leven, zoals het nou precies staat in wat ik net al aanhaalde. Die zijn leven vindt, zal het verliezen. Daar staat ook ziel. Die zijn ziel wil vinden, die verliest hem juist. Maar wie zijn ziel verliest, die vindt hem juist. Je ziel, dat is, ja, en dan tast je naar woorden, de kwaliteit van je leven. De essentie, de kern, dat is je naam, je doopnaam, laat ik zeggen. De essentie van je leven, dat is je ziel. Dat wat je mag zijn, wat je bent, door het geschenk van de adem van God in je neusgaten. En dan zegt Jezus dit. Vrees veel meer voor hem. Wie is die hem? Staat er niet bij. Vrees veel meer voor hem die zowel lichaam als ziel kan te gronden richten, verderven in de hel. Over wie gaat het hier in godsnaam? Over een hem die je moet vrezen, omdat hij niet alleen het lichaam kan doden, maar ook nog eens de ziel verderven. Dus als het ware je helemaal uitgummen, helemaal uitwissen in de hel. Als eerste schiet dan door mij heen, het gaat misschien wel over de duivel. Want duivel en hel, die horen bij elkaar. Maar dat kan weer niet. Alsof Jezus van ons zou vragen de duivel te vrezen. Hier moet iets anders aan de hand zijn. Een geheim van openbaring dat we bij Israël vinden. En waar anders? Dat heb ik in het werk voor Kerk in Israël. Dat is een van de geheimen die ik voor altijd heb geleerd. De heilige schroom voor de naam van God. Je spreekt de naam van God niet zomaar uit. Is die hem hier God? God van Israël? Ja. Jezus spreekt hier over zijn Vader in de hemel, de God van Israël die in staat is, bij macht is, lichaam en ziel van de mens in de hel te werpen. Schokkend. Ontzetting. Blijf luisteren. Loop niet weg. Dus toch God als degene die uiteindelijk zijn mensenkind in de hel slingert. De hel. Die plek bestond en die bestaat nog vlak bij de stad Jeruzalem. Het dal van Hinnom. Dat woord schrijft Matthäus namelijk. Gehenna. Dat komt van Hinnom, het dal van Hinnom, de rokende, walmende vuilstortplaats van de heilige stad Jeruzalem. Vlak achter, in de naam zegt het al, de mestpoort. Daar werd het huis vuil en al wat iets meer zij de stad uitgedragen in die vallei gestort. In oude tijden werden in dit schrikkelijk dal zelfs kinderoffers gebracht aan de wrede goden. Dat is nu de hel, zeiden Joodse ouders tegen hun kinderen tijdens een sabbatswandeling. En de kinderen keken en ze roken en ze griezelden de lucht van ontbinding als een kwalm van rook en vuur over de heilige stad. De plaats van de buitenste duisternis. De hel, dat is buiten. Dan worden de poorten gesloten, ook van de mestpoort. En dan ben je buiten. Dan is het nacht en ontij, buiten gesloten, afgeschreven. De hel, dat is zonder relatie. Met God en je medemens en de dieren en alles. Mensen kunnen doden het lichaam, maar verder kunnen ze niet gaan. God kan wel verder gaan. Hij kan het laatste oordeel over een mensenleven uitspreken, over lichaam en ziel, over de hele mens. En die God moeten we vrezen volgens Jezus, ja. De wereld, onze wereld, is er vol van. Van plaatsen van buitenste duisternis, van vuilnisbelten en puinhopen. Van kinderen op puinhopen, van vuur en bloed en rookdamp. Sartre zei, de filosoof, de wereld, dat zijn de anderen. Dat is je medemens. De hel, dat is zonder relatie. Dat je geen gezicht meer ziet in je medemens. Dat je het gezicht van God nergens meer kunt vinden. Dat je hoogstens een spiegel hebt om jezelf te zien. En doodsbang alleen bent. Gemeente, het gaat inderdaad heel diep. Ik voel dat zelf natuurlijk ook. Maar nogmaals, dit is dat we juist in de kerk op deze plek worden voorbereid op het ergste. Want nu. Nu zeg ik iets over de vertaling die niet goed is. En dat komt meer voor, maar daar hangt nu alles van af. In de vertaling staat dat Jezus gezegd zou hebben, wees niet bevreesd voor mensen, maar bevreesd voor God. Dan denk ik, nou dat betekent bang voor God. Nou, dat staat er nou net precies niet. Er staat, het woordje voor staat er niet bij. Er staat vrees God. Vrees God. En dat is iets anders. Dat woord is zo'n beetje mijn hele leven al met me meegegaan. De vrezen des Heren. Dat wil zeggen, ja, wat wil dat zeggen? Moet je dichter voor zijn of kunstenaar, muzikus? Het is iets als Miss Kotte zei van de huiverende, machtige eerbied voor de naam van de God van Israël. Je wilt bij een vandaanvlucht, je staat al op de drempel van de kerk, je gaat richting westen en ineens achter hoor je een stem. Waar komt die vandaan? Zoals Abram, een stem. En je gaat bij God vandaan vluchten terug naar God toe. In het woord vrezen zit het ook in het Hebreeuws. Het is iets van ademen. Inademen, uitademen, het is ook iets van beven en trillen. Het is dat hele lichaam en de hele ziel die zegt, bij deze God wil ik weg, ik moet weg hier, ik moet weg hier. En dat je tegelijk wordt getrokken, je weet niet hoe. Want met deze God, en dat is de kern, kun je een relatie opbouwen. Dat kun je met de goden niet. De goden hebben een mond, soms een hele grote mond, zelfs een grote bek, maar ze praten niet echt. De God van Israël is de levende God met wie je kunt debatteren, een twistgesprek voeren. Ik ben het ontzettend met u oneens. Jossel ben Rakover in het ghetto van Warschau, de Jood, die zei, toen hij ging sterven, toen zei hij, ik geloof in u, o God van Israël, maar u hebt er zo ongeveer alles aan gedaan om mij het geloof onmogelijk te maken. Dat is een relatie. God te weerstaan. God aan te klagen. Zoals ze deden in het kamp van Auschwitz. God aan te klagen dat hij zich niet aan zijn verbond hield en zijn volk in de steek liet. Maar daarna het avondgebed opzeggen. Dat is een relatie. In vrees en beven. Daar is geen ander woord voor dan vrezen des Heren. Dat is het oerwoord van de relatie met God. Dat bedoelt Jezus. Dan ben je op het ergste voorbereid. Want dan is waar je ook bent, God boven, maar ook in de hel. Er is geen plek zo diep of God is er niet geweest en is er niet. Dat is wat Jezus hier zegt. Moet je horen wie het zegt. Hij zegt het niet zo tegen de discipelen, nou erop uit jullie, doe je best, maak er wat van, kom straks rapporteren. En als je best hebt gedaan, het is niet gelukt, oké, wat kan een mens meer doen? Nee, helemaal niet. Het werk moet gedaan worden, helemaal, tot het einde. En wie volhardt tot het einde, enzovoort. Het geheim is van het evangelie, dat Jezus zelf door deze woorden die hij zegt heen gaat. Tot op de bodem. Mensen hebben zijn lichaam gedood, hebben wij gedaan op Golgotha. We hebben dit geschenk van God van ons weggestoten terug naar de hemel. En toen bleef hij hangen ergens tussen hemel en aarde. Buiten de hemel, maar ook weg van de aarde. Zo ergens tussenin bungelen waar je dan nergens meer bij hoort. Zonder relatie. Mijn God, waarom heb je me verlaten? Maar verder konden we mensen niet gaan dan zijn lichaam doden. De hel, hij is er geweest. De kerk beleidt het dat hij is nedergedaald ter helle. En daarom, lieve gemeente, onze angst voor de toekomst en onze vrees voor het christen zijn in onze samenleving, en dat is heel reëel. We zijn natuurlijk steeds meer in minderheid. De contouren van de oude kerk komen weer terug toen die christenheid een vervolgde minderheid was. Onze angst niet verdrongen, want dat geeft weer andere problemen. Maar zoals Johannes op Patmos op een dag Christus te zien kreeg in zijn glorie, zijn heerlijkheid als de opgestane. En toen viel hij als een dode aan zijn voeten. En daarin, zo geloof ik, is je angst niet verdrongen, maar gestorven als een dode. Dat is de doop. In de doop worden wij met Christus begraven aan het begin van ons leven. En dat is dus in het christenleven dat begin en einde van plaats wisselen. De begrafenis hebben we achter ons in de doop. We zijn gestorven aan onze angsten. En de geboorte hebben we voor ons. Ik ben heel benieuwd. We weten nog niet wie we zijn zullen. Ik ben zo benieuwd hoe de Veluwe er zal uitzien als een deel van de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. En dat is dat die vrees dus weggestorven is in de ontmoeting met Christus die er zelf doorheen gegaan is. En dat je onbevangen als een kind door de wereld gaat, zoals dat kind net naast mij hier op de drempel van het koor. Dat zullen we nooit vergeten. Uit de mond van kinderen wordt de lof van God bereid. Dat het kind onbevangen met open ogen zegt, dit is het mooiste in het leven. Dat geheim van Jezus doorvertellen. Onder welke omstandigheden en met welke weerstanden ook. Dat slot van het evangelie tenslotte. Over een beker koud water geven aan een leerling van Jezus. We hadden het er even over straks in de consistorie voor met oog op de schriftlezing. Waar ligt nou het accent op in dit toch wel heel scherpe gedeelte? Het eindigt met die beker koud water. Waar ligt de angst achter je? Die heeft Christus meegenomen in zijn graf, die staat nooit weer op. Wat er opgestaan is, is een mens die de God van Israël vreest. In heilig ontzag, eerbied, liefde vooral, dat is de kern. En die een beker koud water geeft, wat in de warme landen natuurlijk de essentie van het leven is, een beker koud water. En dan weet, en het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Amen. Nu de dienst van de gebeden en van de gaven, voorbeden. Ik vraag u nu om in verband met het overlijden van 2 gemeenteleden, voor zover het u mogelijk is, te willen gaan staan. Op 16 juni is overleden, op de leeftijd van 83 jaar. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 21 juni op de gemeentelijke begraafplaats in Oene. En op 25 juni is overleden. De crematie zal plaatsvinden op 1 juli om 11 uur in het crematorium Kranenburg in Zwolle. Zij de gedachtenis van deze mensen van God ons tot zegen. Deze ochtend willen wij bidden om een stad van vrede. Het zijn 4 gebeden en ik vraag u met mij samen telkens aan het einde van elk van deze voorbeden te roepen: geef vrede, Heer, geef vrede. Laat ons bidden. God, wij dromen van Jeruzalem. U hebt de droom ook in dit uur in ons gewekt. De stad van vrede, de plaats waar uw woord is uitgegaan om alle volken de weg te wijzen. De plaats waar mensen samenkomen om voorafgegaan door Israël uw naam te zegenen. Maar Jeruzalem werd een oorlogshaard. De volken gaan hun eigen gang. Uw woord wordt veronachtzaamd en we vervloeken elkanders namen. En daarom roepen wij: geef vrede, Heer, geef vrede. God, wij bidden voor Jeruzalem, voor het land daaromheen en de mensen die er wonen. Voor Israël, uw volk, voor de Palestijnen, uw mensen. Voor allen die Jeruzalem hoger hebben dan elke andere wereldstad, Joden, christenen, moslims. Wij smeken u om wijsheid voor wie daar richten en regeren. En om de wil tot vrede voor wie elkaar ten dode toe bestrijden. Daarom roepen wij: geef vrede, Heer, geef vrede. God, wij bidden voor de plaats waar we ons gevestigd hebben, in Epe, of de plaats waar we wonen, voor alle dorpen en steden in uw wijde wereld, huizen vol mensen, straten vol verkeer, mensen vol tegenstrijdigheden aan belangen en verlangens. Wij bidden voor wie daar regeren, gekozen om te kiezen voor mensen, dat ze zich groot en sterk maken voor de kleinen en de zwakken. Wij bidden u voor allen die er wonen, dat ze het leefbaar houden voor elkaar, dat er zorg en aandacht is voor hen die niemand hebben of die niets meer kunnen, dat de kinderen veilig hun weg gaan en ruimte hebben om te spelen, dat de ouderen hen voorgaan in de eerbied voor wie anders is. Dat de vreemdelingen in ons Jeruzalem niet het slachtoffer worden van de domme vooroordelen en het gif van de rassenhaat. Dat er mensen in ons midden zijn die de hoop levend houden op een stad van vrede, waarin wij aan één tafel zitten met hen die we nu niet begrijpen en die we nauwelijks aanvaarden. Daarom roepen wij: geef vrede, Heer, geef vrede. God, wij bidden voor al uw mensen, van wie het leven zo gedeukt en gehavend is, dat alleen een nieuw Jeruzalem, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde hun uitzicht bieden kan. We bidden u voor de beide families in rouw, van wie de namen in ons midden nu genoemd zijn, zij die van ons zijn heen gegaan. Gij gedenkt ons leven. Gij vergeet ons niet. Laat ons nu en hier medemensen vinden, luisterende oren en helpende handen, die ons bestaan draaglijk maken. Dat we zelf het hart hebben en onze oren openen en onze handen uitsteken in de naam van Hem die onze vrede wordt genoemd, Jezus Christus, hoog geloofd in eeuwigheid. En daarom roepen wij, geef vrede, Heer, geef vrede. Wij bidden u in de stilte. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De inzameling van onze gaven en ons slotlied, gezang 477, waarbij de allerlaatste regel dat wij Gods zonen zijn, dat wij dat woord mogen variëren naar gelang ons leven, dat wij Gods zonen zijn, dat wij Gods dochters zijn en ook dat wij Gods mensen zijn. Gezang 477. Vrees niet. Ga van hier in vrede. Draag allen onderweg de zegen van de eeuwige, ook die thuis met ons verbonden zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie